Welkom bij dag 3 van Coach Nu, het 30-daags programma waarmee je direct handvatte technieken, inzichten krijgt waarmee je effectief als coach gaat vergroten. Iedere dag staat er een techniek centraal of een inzicht centraal. En vandaag het brandende verlangen van je cliënt. Stel, je krijgt te horen dat je een bedrag van, laten we zeggen, €2,50 kunt ophalen bij het postkantoor. Of tegenwoordig Primera heet dat geloof ik. Net even buiten de stad. En je moet het echt binnen 10 minuten ophalen. En misschien zit je in je werk, of regent het buiten, of ben je net een goede film aan het kijken in de bioscoop. Wat zou je doen? Nou, de meeste mensen zouden deze kans voorbij laten gaan. Ja, kans. Hè? Zo'n klein geldbedrag. Terwijl er zoveel obstakels zijn. Hè? Geen vervoer, geen oppas, vrij moeten nemen van het werk enzovoort. Het is een weinig aantrekkelijk doel. Maar stel je nu het volgende voor. In plaats van €2,50 mag je 1 miljoen ophalen. Ook hiervoor geldt, binnen nu en 10 minuten moet je je melden bij het hoofdkantoor van de Staatsloterij. Lukt dat niet, dan gaat de geldprijs naar iemand anders. Gaat je dat lukken, is mijn vraag. Ja, natuurlijk gaat je dat lukken. Je zet er alles voor opzij. Maar hè, hoe kan dat? Waar zijn die obstakels gebleven? Want die zijn er nog steeds. Nou ja, de omstandigheden zijn hetzelfde gebleven. Maar de obstakels die zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. Natuurlijk, wat is de les die we van dit verhaal kunnen leren? Zorg dat er brandstof is gekoppeld aan je doel, datgene wat je wil bereiken. Als een eenvoudige metafoor gebruiken van de auto. Wat zorgt er nou voor dat je van A naar B komt? Ja, precies, de brandstof in je auto als eerste voorwaarde. Weten waarom je iets wil, geeft je die brandstof. En natuurlijk moet je weten hoe je moet autorijden enzovoort. Hè. Als het waarom van je doel helder is, dan is de rest appeltje eitje. Dan is de rest een kwestie van vaardigheden. Weten wat je moet doen om dat doel te bereiken. Maar wacht, want het weten van het waarom van je cliënt gaat verder dan alleen maar de brandstof kennen. Het is wat ik in de praktijk zie, het grote verschil tussen een gemiddelde coach en een succesvolle coach. Laat ik beginnen met wat een gemiddelde coach doet. Een gemiddelde coach heeft natuurlijk de basisvaardigheden onder de knie. Een gemiddelde coach die kan goed luisteren, die kan de juiste vragen stellen op het juiste moment. Beheerst vaardigheden als samenvatten, positief bekrachtigen enzovoort. Daarnaast is hij ook bezig met zichzelf. Hij doet aan zelfreflectie, ontwikkelt zichzelf. Alles bij elkaar zorgt dit ervoor dat jij als coach doet waar je goed in bent en voldoening van krijgt en plezier in hebt. De cliënt op zijn beurt, die zet stappen, die weet obstakels op te lossen en uiteindelijk komt hij van A naar B. Het probleem waarmee de cliënt binnenkwam, dat wordt opgelost en het coachtraject is daarmee succesvol afgerond. Iedereen blij, toch? Nou, ja, oké. Iedereen blij, maar er is een diepere laag. De agenda, dat was namelijk een gemiddelde coach. De agenda van een succesvolle coach, die gaat verder dan alleen maar oppervlakkige symptomen van je cliënt. De cliënt komt veelal bij jou als coach, omdat hij ervaart wat hij liever niet ervaart. Hij voelt zich onzeker, maakt zich overmatig zorgen of is depressief. Dat is de agenda van jouw cliënt. Die kijkt vooral naar het probleem, want daarmee heeft hij iedere dag te maken en wil dat als eerste en voornamelijk te oplossen. Maar jouw agenda als coach, die is veel ambitieuzer dan alleen maar het probleem, wat over het algemeen nogal oppervlakkig is. Een agenda overigens die je niet altijd hoeft te delen of direct hoeft te delen met je cliënt. Ja, dat kan een tweede lijn zijn waarop je werkt, zonder dat je dat deelt met je cliënt. Ik ga dat uitleggen met een voorbeeld. Laatst had ik een eerste sessie met een nieuwe cliënt bij mij op kantoor. Ik schudde hem de hand en hij vertelde over zijn probleem van overgewicht. Woog meer dan 100 kilo. En voor iemand van 1,60 meter was dit echt ongezond zwaar. Hij legde uit dat zijn huisarts hem streng had toegesproken en erop aandrong dat hij zijn levensstijl moest veranderen om toch wel tenminste 20 kilo kwijt te raken. Zou hij dat niet doen, dan zou het vroeg of laat slecht aflopen. En toen hij vertelde over zijn overgewicht, liet hij verbaal en non-verbaal aan mij zien dat zijn denken, doen en voelen niet op één lijn lagen. Eén deel in hem vertelde dat dit een belangrijk doel was. Hè, natuurlijk, ja, gezondheid is belangrijk. En als iemand als zijn huisarts hierop aandrong, ja, dan moest het wel belangrijk zijn. Maar andere delen in hem, die waren helemaal niet overtuigd van de ernst van de zaak. Logisch ook, hè? Want ambivalentie ten aanzien van het doel had er tot nu toe voor gezorgd dat hij zijn doel niet had bereikt. Nou, als hij werkelijk met hoofd, hart en buik zijn doel wilde bereiken, dan was het al lang gebeurd. Ik vroeg hem dan ook, waarom wil je 20 kilo kwijtraken? Ja, en hij keek me verbaasd en tegelijkertijd blij aan, alsof eindelijk iemand hem begreep. En hij zei, ja, dan vraag ik me ook af. Althans, ja, ik weet wel dat ik die kilo's moet afvallen. Ik ben te zwaar en dat kost me mijn gezondheid. Maar om eerlijk te zijn, en om heel eerlijk te zijn, ik vind het eigenlijk niet zo belangrijk, denk ik. En zijn blik veranderde toen hij het uitlegde en vroeg bijna verontschuldigend met toestemming voor zijn mening. Hij vroeg me letterlijk, vind je het heel raar dat ik zo denk? Het was voor mij duidelijk dat met deze motivatie dat doel van 20 kilo verliezen nooit zou worden bereikt. En ik zei, ja, dat begrijp ik heel goed. Enerzijds vind je je gezondheid belangrijk, maar anderzijds vind je het ook wel goed eigenlijk zo. En ik snap dat. Wat ik niet begrijp, is dat jij hier zit. Want zo te horen verlies je alleen maar als jij dit doorzet. Je verliest 20 kilo en je wint er niets mee. Kun je eens uitleggen waarom je hier bent? En voordat ik verder kon gaan met deze cliënt en dit doel, moest ik zijn motivatie op een hoger niveau zien te ontdekken. Letterlijk ontdekken van zijn doel. De oppervlakkige laag van die 20 kilo eraf halen en de werkelijke, maar onbewuste motivatie, dus de dieper gelegen motivatie, naar de oppervlakte zien te brengen. Want als ik alleen maar zou werken met deze motivatie, die van die 20 kilo, dan gaat dit niet redden. Want laten we eerlijk zijn, hè? Ik weet niet of jij wel eens te maken hebt met overgewicht, bij jezelf of iemand in je omgeving, maar ik weet in het werken met veel cliënten met overgewicht dat het loodzwaar is. En als je motivatie niet ijzersterk is, dan bij de eerste de beste tegenvallen val je terug in het oude gedrag. De vraag is nu, wat zou deze onbewuste motivatie kunnen zijn? De onbewuste motivatie die voor die brandstof gaat zorgen om echt 100% met hoofd, hart en buik te gaan voor dat doel om die 20 kilo kwijt te raken. Nou, voordat ik verder vertel wat ik met deze cliënt ben gaan doen, is het goed om te weten hoe die lagen van ons onderbewustzijn eruit zien. En laat ik dit uitleggen met het ijsbergmodel. Dat is een goede weergave van de menselijke psyche. Stel je ziet een ijsberg voor je. Ja, een grote ijsberg met allerlei vormen en kleurnuances. Maar dat is slechts de oppervlakte, datgene wat je ziet. Want wat zie je als je onder water kan kijken? Ja, dan zie je nog veel grotere oppervlakte die vele malen groter en sterker is. Nou, zo is het ook met ons menselijk psyche. Aan de oppervlakte ligt gedrag, ja, waarvan we ons bewust zijn of deels bewust zijn. Dat is het zichtbare en het is het bovenste deel van de ijsberg. Dat wat aan de oppervlakte ligt. Onzichtbaar zijn de mentale processen die dat gedrag bepalen. Overtuigingen, gedachten, perceptie, motivatie, behoeften. Dat is het deel wat onzichtbaar is voor het blote oog, maar uiteindelijk vele, vele, vele malen krachtiger is. En vaak voelt onze cliënt zich als een varende op de oceaan. Ze willen dan van richting van hun route veranderen. En dat is goed, maar coach en cliënt gaan vervolgens veelal naar de richting van de wind kijken. Dat lijkt de route te bepalen. Maar dat is slechts oppervlakkig. En niet onbelangrijk, zeker, maar er is een veel krachtigere factor aanwezig, namelijk de onderstroom. Dat bepaalt werkelijk waar je naartoe gaat. Het veranderen van gedrag zonder die onderliggende dynamieken, die onderstroom, die het gedrag sturen, zonder die te veranderen, ja, dat is echt onzinnig en het vreet vooral energie. Het is alsof je tegen de stroom in gaat varen. Hoe graag je ook de andere kant op wilt, het lukt niet en je weet niet waarom. Wil je gedrag veranderen, dan moet je weten waar dit gedrag door gestuurd wordt. Ik ga je eens vragen om een klein experiment te doen. En dat doe ik altijd wanneer ik met groepen bezig ben. Stel je eens voor dat er tussen jou en een koffertje een gracht met krokodillen ligt. En in dat koffertje zit 10.000 euro. En eromheen zit allemaal prikkeldraad en schrikdraad. De kans is 20% dat je dat koffertje te pakken krijgt. Maar 80% dat het niet lukt. En je wordt opgevreten door de krokodillen. En als ik jou vraag, haal dat koffertje. En dan mag je de inhoud van die 10.000 euro hebben. Belastingvrij, vrij te besteden. Nou, de ene weegt het serieus af. Omdat die misschien dat geld heel graag wil hebben of nodig heeft. Maar de meeste mensen hoeven hier niet lang over na te denken. En hebben zoiets van, joh, hou op, veel te gevaarlijk. Ja, bekijk het even. Ik ga mijn leven niet riskeren voor dat koffertje met geld. Voor geen goud. Maar nu komt het. Stel je eens voor dat als je dat koffertje niet ophaalt, jouw gezin dat toekijkt vanaf de zijkant, langzaam in het water met de krokodillen zakt. Ja, het is een beetje cru, ik weet het, maar het is even in onze gedachten. Het is een experiment. Als je dat koffertje niet te pakken krijgt, zullen jouw partner en je kinderen door de krokodillen, die al een hele tijd niet hebben gegeten, worden opgegeten. Nou, in de zalen waar ik spreek, vraag ik dan wie zijn of haar uiterste best zou doen om dat koffertje te halen. Nou, zonder uitzondering steekt iedereen, zonder erbij na te denken, de hand op. Ja, de hogere motivatie is namelijk nooit het geld. Het is de liefde voor dierbaren, de zorg voor partner en voor kinderen. Sterker nog, wat er in dat koffertje zat, kan de meeste mensen helemaal niet meer schelen. Nou, terug naar mijn cliënt. Ik wist dat de motivatie om 20 kilo te verliezen te klein was, om die vastgeroeste patronen te veranderen. Hè? Want het zou betekenen, als we gewoon kijken naar alledaags gedrag, wat moet je er dan voor doen of voor laten om die 20 kilo te verliezen? Nou, daar zou je heel veel wat voor moeten laten. Hij zou zijn dagelijks biertje moeten laten staan. Wekelijks patatje met een kroketje zou niet meer kunnen. Hij zou regelmatig moeten gaan bewegen, minder de auto pakken, meer de fiets. Om al deze veranderingen in het dagelijks gedrag succesvol te kunnen doen, heb je brandstof nodig. Of wat ik noem een vurig verlangen. De arts en zijn verhaal waren onvoldoende brandstof. Ik besloot het als coach om het over een andere boeg te gooien. Ik vroeg hem, wat is voor jou belangrijk in het leven? En hij hoefde hier niet lang over na te denken en zei, nou, dat is makkelijk, dat zijn mijn kinderen en dat zijn mijn kleinkinderen. En natuurlijk mijn vrouw. En nou ja, dat was voor mij niet onverwachts, want ik wist dat hij kinderen had, ik wist dat hij kleinkinderen had en een vrouw had. En we praten daar nog wat verder over en ik liet een stilte vallen. En vanuit de kracht van de stilte en met een ongekend verrassingseffect vroeg ik hem, hoe zou het voor jou vrouw zijn voor je kinderen en voor je lieve kleinkinderen als jij vroegtijdig sterft aan hartfalen. En ze staan er vanaf dat moment alleen voor. En weer liet ik de stilte zijn werk doen. En de vraag was niet bedoeld om een antwoord te krijgen, maar om een zoektocht in zichzelf te activeren. En net als bij het voorbeeld, cru, zeker. Maar wel een cruwe werkelijkheid. En die zoektocht in zichzelf, die werd geactiveerd. Want de vraag die kwam keihard binnen en het was alsof eerder gemaakte punten door onder andere huisarts en vrienden en familie nu met elkaar werden verbonden. En in tranen zei hij, vreselijk, dat zou ik vreselijk vinden. Mijn vrouw en kinderen betekenen alles voor me en ik voor hen. Zoek altijd het hogere waarom van het doel van je cliënt. Zorg ervoor dat je cliënt in contact is met deze hogere motivatie. Niet alleen maar rationeel, maar gevoelsmatig. Daar zit de brandstof, daar zit de emotie. En dat zorgt voor de brandstof die nodig is om vastgeroeste patronen los te krijgen en om te zetten in nieuw gedrag. En bovendien zorgt het ervoor dat je veel meer met je cliënt bereikt dan slechts het oplossen van het probleem. De hogere motivatie van mijn cliënt was namelijk niet om 20 kilo te verliezen. Dat was slechts het oppervlakkige probleem waarvan hij dacht dat het opgelost moest worden. Maar zijn persoonlijke, zijn emotionele, zijn dieper liggende motivatie, die was veel sterker. Het was om gezond te leven, om energiek te zijn, om er zo lang mogelijk te zijn voor kinderen, voor kleinkinderen en zijn vrouw. En natuurlijk bereikte hij zijn doel van het verliezen van het overgewicht. Maar wat hij won, was nog veel meer. Hij had de energie om allerlei nieuwe projecten aan te gaan en leuke dingen te doen. Ja, leuke dingen met zijn vrouw, met zijn kinderen, met zijn kleinkinderen. Zijn relatie met zijn vrouw die werd veel beter door het verhoogde zelfvertrouwen. Door veel meer plezier te hebben in het leven en veel bewuster te gaan leven. En als we even teruggaan naar het begin van het coachingstraject. Hij kwam bij me oorspronkelijk om die 20 kilo te verliezen. Maar hij ging met veel meer naar huis dan hij ooit voor mogelijk achtte. Nou, waarom is het nu zo lastig voor cliënten om gedrag te veranderen? Want dat is jouw taak als coach in heel veel gevallen. Een cliënt komt bij je en ja, ik noem het wel eens een technisch gezien, is het geen enkel probleem om veel gedrag te veranderen. Ga maar na, willen stoppen met roken, willen stoppen met drinken, gezond willen eten, regelmatig sporten, minder televisie kijken. Al die doelen zijn niet moeilijk wat betreft techniek. Ja, dus qua techniek zijn ze niet moeilijk. Stoppen met roken bijvoorbeeld is eenvoudig. Ja, het is gewoon geen sigaret meer in je mond stoppen. Stoppen met drinken, ja, geldt precies hetzelfde voor. Geen alcohol meer drinken. Het probleem zit erin dat het systeem op een of andere manier toch beloond wordt om het wel te doen. De slechte gewoonte vermijdt pijn of levert plezier op. En die pijn of dat plezier is groter dan de pijn of plezier van het alternatief van het doel. Enerzijds wil je cliënt wel stoppen met roken, maar anderzijds zitten er ook voordelen aan het rookgedrag of nadelen aan het veranderen of aan het nieuwe gedrag. En als die ambivalentie in stand blijft, die tweedeling, ja, dan wordt verandering onmogelijk. Dan blijf je als het ware gas geven met de rem erop en kom je dus niet vooruit. En wat het wel doet, is een hoop frustratie, kost een hoop energie en op een gegeven moment raak je uitgeput. En ga je geen doelen meer stellen, ja? Op allerlei vlakken in het leven. Nou, wat is de oplossing? De oplossing is naar een hoger niveau gaan als coach. En de dieper liggende, veel krachtigere motivatie gaan activeren. De vraag is nu, hoe ga je dit doen? Nou, ik ga dat uitleggen met een heel concreet voorbeeld. Stel, je cliënt wil een bepaald doel bereiken. Als coach wil je natuurlijk als eerste weten of er voldoende brandstof is. Ja, om dit doel ook daadwerkelijk te gaan bereiken. Eenvoudig kun je dit doen door het stellen van de vraag, waarom vind je het belangrijk om dit doel te bereiken? Doe dit niet één keer, maar meerdere keren. Net zolang totdat je uitgekomen bent in de diepste laag van je motivatie. En dit kan soms expliciet zijn. Hè? Dit kan soms zijn met letterlijk de vraag waarom. Het kan ook weerstand oproepen. En dan doe je het onbewust. Dan ga je als een soort tweede agenda ga je op zoek naar die dieperliggende motivatie. Laat ik een voorbeeld geven. Stel je hebt als doel gesteld, ik wil 20.000 euro netto per maand verdienen. Dat is het doel van je cliënt. Althans, dat denkt hij. De vraag die jij voor je cliënt stelt of voor jezelf, hey, waarom wil hij dit geld verdienen? Alleen geld is slechts papier. Ja, het is niet het papier, dat is onmogelijk. Het is niet het papier dat jouw cliënt uiteindelijk gelukkig maakt. Elk doel dat je stelt is uiteindelijk om een bepaald gevoel of emotie na te streven. De vraag is dus, waarom wil mijn cliënt meer geld verdienen? Voor sommige mensen betekent meer geld rust. Ja, gemoedsrust. Voor anderen is het antwoord vrijheid. Weer anderen leeft het doel van meer geld zekerheid op. Het zijn deze antwoorden die ervoor zorgen dat je je doel gaat bereiken. Is er te weinig brandstof, motivatie of gevoel achter dat oppervlakkige doel, dan gaat het niet lukken om van A naar B te komen. Laat zij iemand aarzelend tegen me, ja, ik wil heel graag fysiotherapeut worden. Waarop ik zei, nou prachtig, wat houd je tegen? Nou ja, vertelde hij, hij zei, ik heb mijn papiertje nog niet binnen. Want dan moet ik eerst de opleiding volgen en diploma halen. Het doel van fysiotherapeut worden is een doel. Ja, maar niet de achterliggende droom. En geeft niet het waarom aan. Want toen ik ging doorvragen over het waarom van zijn doel, zei hij, nou, ik wil heel graag mensen helpen. Mensen leren om in het hier en nu te zijn, te genieten. Kijk, dat is een doel. Waarom? Omdat het doel slechts een middel is. We verbinden doelen veelal met dingen of met andere mensen of situaties. Het waarom achter het doel ligt echter altijd in jezelf. En zodra je het waarom weet, kun je ook de innerlijke motivatie bepalen en uiteindelijk vaststellen wat het in jezelf is dat je dat wil bereiken. Wat is het waarom van je doel? Welk gevoel of welke emotie streef je na? Wat wil je echt? Het antwoord van mijn cliënt van het helpen van mensen was voor hem een opening om zijn doel op een hoger niveau te brengen. Waardoor er ineens meerdere manieren naar de oppervlakte kwamen om dat doel te bereiken. Hij koos ervoor om nu al datgene te doen wat hij eigenlijk als doel had. Het doel van mensen helpen lag al direct in de mogelijkheden, ook zonder diploma. En dus besloot hij te starten met een korte cursus ontspanningsmassage. En tegelijkertijd direct in de praktijk aan de slag te gaan als amateur masseur. En hierdoor deed hij praktijkervaring op en kon in zijn vrije tijd studeren tot fysiotherapeut. Als cliënten bij me komen om af te vallen, wil ik vroeg of laat weten waarom ze willen afvallen. Als de brandstof op een schaal van 1 tot 10, hè, dus 1 is helemaal geen motivatie, 10 is sterk gemotiveerd. Als het doel slechts een 4 of een 5 is, is het te weinig brandstof. Ja, het is van, ah joh, ja, ach, als ik mijn doel haal is het mooi, als ik het niet haal is het ook prima. Of als het waarom blijft hangen op een oppervlakkig probleem of obstakel of symptoom, zoals we dat hebben gezien in het voorbeeld van 20 kilo verliezen. Enerzijds is er dan te weinig motivatie, waardoor elk zuchtje windje van je pad kan blazen. Anderzijds is de ambitie onnodig mager, omdat je als coach veel meer kan bereiken dan alleen maar het oplossen van het probleem of het bereiken van het oppervlakkige doel. Goed, we gaan vandaag afsluiten met een verhaal over een jonge man die de wijze Socrates vroeg naar het geheim van succes. Socrates luisterde geduldig naar de vraag van de man en zei hem om de volgende morgen te treffen bij de rivier voor het antwoord. De volgende ochtend vroeg Socrates de jonge man om met hem mee te lopen naar de rivier. Eenmaal in het water liepen ze door het water tot hun nek reikte. En wat Socrates vervolgens deed, verbaasde de jonge man. Socrates duwde hem onder water. De man die streed om uit het water te komen, maar Socrates was sterk en hield de jonge man net zo lang onder het water tot hij blauw zag. Waarna Socrates de man uit het water trok. En de jonge man die hapte naar adem en nog maar net bijgekomen vroeg Socrates hem: wat wilde jij het meeste toen jouw hoofd onder water was? En de man zei: lucht. En Socrates zei: dat is het geheim van succes. Wanneer jij succes net zo graag wilt als jij net lucht wilde inademen, dan zul je succes krijgen. Een ander geheim tot succes bestaat niet. Het moraal: een vurig verlangen is het begin van alle resultaten. Net zoals een klein vuur onvoldoende warmte geeft, zo kan een zwak verlangen geen grote resultaten bereiken. Ontdek het vurige verlangen van je cliënt. Niet alleen los je daarmee het directe probleem van je cliënt op, maar je gaat daarmee ook het hogerliggende doel van je cliënt bereiken. En je doet uiteindelijk veel meer dan je cliënt ooit had kunnen verwachten.